Ze zijn ziek, wat ik begrepen heb. Ik heb wel eens wat artikelen gelezen dat mensen ziek zijn. Dus ja, ze kunnen er vrij weinig aan doen, zeg maar even heel hard gezegd. Ik denk dat ze gewoon uit de maatschappij gevist moeten worden en behandeling moeten krijgen. Ja, ze moeten niet dood of zo zijn, want ze kunnen er ook vrij weinig aan doen. Ik heb genoeg pedofielen, zeg maar, in artikelen en weet ik veel wat. Die zijn het, maar die voeren geen actie uit. Dat kan ook. Ze zijn het wel, maar die doen niks.
Welkom bij Forensisch Spreekuur. De podcast waarin we dieper ingaan op fascinerende onderwerpen uit de forensische zorg. Vanuit de Van der Hoeven Kliniek spreekt Evert-Jan Pieters met collega's over wat zij in hun dagelijkse werk tegenkomen, hoe zij hiermee omgaan en hoe de behandeling werkt.
Heb je je wel eens bedacht dat je eigen buurman pedofiel kan zijn? Hoe zou je daarop reageren? Verdient hij het om behandeling te krijgen of moet hij levenslang worden opgesloten? In dit spreekuur praten we met Wieneke Smit. Als forensisch psycholoog en hoofdonderzoek bij de Van der Hoeven Kliniek doet ze al jaren onderzoek naar zedendelinquenten. Ook schreef ze mee aan Zicht op zedendelinquenten, een boek met actuele wetenschappelijke inzichten over zedendelinquenten. Als we het in de forensische zorg hebben over pedofilie, dan worden daar mensen mee bedoeld die zich overwegend aangetrokken voelen tot kinderen. Wieneke, zie je dat eigenlijk ook zo?
Ja, dat is denk ik de definitie die in elk geval in de forensische zorg het handigste is. Dus mensen met een voorkeur voor kinderen. Want dan heb je ook de belangrijkste risicofactor te pakken. Als je mensen hebt met enige interesse, ook in kinderen naast allerlei andere interesses, dat is niet zo'n hele grote risicofactor. En want als er niks mis is, dan is er niks mis. Hè? Dus de buurman die pedofiel is, maar daar verder niks mee doet en geen delicten pleegt, die hoeft ook niet behandeld te worden. Dat kan je gewoon laten zoals het is. Daar zijn er genoeg van. Mensen die enige interesse hebben. Mensen met een voorkeur zijn natuurlijk wat kwetsbaarder. Die worden natuurlijk wat makkelijker richting dat gedrag geleid, omdat er weinig alternatieven dan zijn.
Ja, want wanneer is er precies sprake van pedofilie?
Nou, er zijn verschillende definities voor. Hè. De DSM heeft een definitie, het nieuws heeft een definitie en de forensische zorg heeft een definitie. En die zijn allemaal een beetje verschillend. Ook al met betrekking tot de leeftijden waar het zich op richt. Eigenlijk, pedofilie, ik denk dat de handigste definitie is toch echt prepuberale kinderen. Dus dat je daarin niet ook nog pubers van een jaar of 14, 15 meeneemt. Want domweg omdat het dan gewoon te veel voor gaat komen. En dan maak je geen handig onderscheid meer. En dan zou ik zeggen mensen met een voorkeur. In de DSM staat het beschreven als seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of gedrag. Met betrekking. En vroeger was het ook nog intense drang. Dus er moet wel echt wat aan de hand zijn. He, dus het niet de mensen die zeggen van er sluipt ook wel eens een fantasietje voorbij met iemand die te jong is. Maar echt de mensen die daar een voorkeur voor hebben, denk ik, zijn de beste om je op te richten qua preventie of behandeling.
Ja, want we horen vaak de term pedofilie, maar ook nog wel eens pedoseksualiteit. Wat is het verschil precies?
Ja, dat is een beetje de term geworden voor pedofilie is dan het voelen. En pedoseksueel is dan de term voor het doen. En dan maak je dus het onderscheid tussen de mensen die het voelen, maar er misschien niks mee doen. En de mensen die dat delictgedrag vertonen. Het is niet per se een hele handige term, omdat onder pedoseksueel zijn een beetje alle mensen die delicten plegen gaan vallen. Of die delicten met kinderen plegen gaan vallen. Maar die hebben lang niet allemaal een seksuele voorkeur voor kinderen. Er zitten ook veel opportunistische plegers bij. Natuurlijk moet je die interesse enigszins hebben, maar wat heel belangrijk is aan de andere kant, moet je de geneigdheid of bereidheid hebben om de belangen van anderen te schaden voor je eigen gerief. Hè? Dus de antisociaal dan wel impulsieve trekken, die komen er eigenlijk altijd bij. En die spelen een hele belangrijke rol in al het delictgedrag en zeker ook in seksueel delictgedrag. En dat betekent dat mensen die kinderen misbruiken, worden lang niet altijd gedreven door hun voorkeur voor die kinderen.
Je had het net over opportunistische plegers. Wat zijn dat eigenlijk?
Met opportunistische plegers bedoel ik dan eigenlijk mensen die niet zozeer gedreven worden door hun voorkeur voor kinderen, maar eigenlijk meer de gelegenheid die zich voordoet. He, dus dat kan van de plegers van misbruik met minderjarigen is 2/3 eigenlijk niet pedofiel in de zin van dat ze een voorkeur hebben voor die leeftijd, maar komt het gewoon toevallig makkelijk uit. He, dus dan is het iemand die bij de hand is of iemand die je makkelijk kunt overmeesteren. En dat zijn dan wat we noemen opportunistische plegers die van de gelegenheid gebruik maken. En die hebben dus vaak helemaal geen voorkeur voor kinderen. Dat betekent niet dat dat nooit kan veranderen. Hè? Want dan kunnen ze ook daardoor denken, oh, dit was eigenlijk wel leuk, of dat was ook wel makkelijk, of dat ga ik nog eens doen. En dan kun je natuurlijk uit dat wat je doet ook een beetje meer interesse ontwikkelen. Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat die dingen niet helemaal vast liggen.
Ja. Je noemde net al delicten. Wat voor delicten moeten we eigenlijk denken?
Meestal misbruik. En dat kan enorm variëren. Het is altijd zo dat als het in het nieuws komt dat iemand een kind misbruikt heeft, of dat een kind misbruikt is, dan denken mensen heel snel eigenlijk altijd aan het ergste, aan een brute verkrachting met penetratie. Maar heel vaak is dat ook niet zo. Heel vaak is het meer een kwestie van manipuleren. En tot allerlei seksuele handelingen. Hoeft niet per se allemaal verkrachting te zijn. En dat is natuurlijk net zo ernstig. He, dus dat is zeker zo. Hè? Want als je een kind manipuleert in mee te werken met iets wat ze eigenlijk helemaal niet willen of nog niet helemaal niet kunnen willen, dan krijgen ze daar ook ontzettend last van. En ook op hele andere manieren. En dan zie je vaak dat we dat wel eens een beetje vergeten. Dat we vaak denken dat misbruik is als kinderen gedwongen worden, en lijkt fysiek gedwongen om iets te doen wat ze niet willen. Wat natuurlijk ook voorkomt en wat natuurlijk ook afschuwelijk is. Maar in heel veel gevallen is er juist sprake van meer manipulatie. En dat brengt vaak ook een soort dubbelheid teweeg bij de slachtoffers. Dat ze het enerzijds, natuurlijk wilden ze dat niet, maar ze hadden helemaal geen context. Ze konden eigenlijk helemaal niet bedenken, dit is heel vreemd wat er nu gebeurt en ik wil het niet. En raken dan ook van slag, omdat ze ja, misschien eigenlijk niet heel hard nee gegild hebben en het misschien op een bepaalde manier zelfs ook wel spannend vonden. En daar houden ze zichzelf vaak heel erg mede verantwoordelijk voor het misbruik en durven dat eigenlijk niet te zeggen, omdat de samenleving ook een beetje een eenzijdig beeld heeft van wat misbruik is in praktijk.
En als je het hebt over manipulatie van een kind, wat bedoel je daar precies mee?
Ik bedoel eigenlijk met manipulatie gezet tegenover geweld. Dus forceren, dat grijpen wat je wilt. En manipulatie is eigenlijk de andere kant. Het op een andere manier voor elkaar proberen te krijgen zonder geweld. En vaak is het zo bij plegers van pedoseksuele delicten dat ze ook proberen met dat te doen op een manier waardoor het net lijkt alsof dat kind het ook wil. Ze willen graag wel de schijn voor zichzelf, ook het idee houden dat het heel gezellig was en dat het hun beider idee was om seksuele handelingen te verrichten. Nou, is het natuurlijk eigenlijk zo dat van nature kinderen helemaal niet zo zitten te wachten op seksuele handelingen met een volwassen vent. Dus die uit zichzelf dat niet hebben. Dus er wordt dan van alles ja, in het werk gesteld om dat seksuele te introduceren in dat contact. He, dat is ook wel wat we het groomingproces noemen. Dus dat betekent in eerste instantie ook een band opbouwen, misschien met cadeautjes of aandacht. Maar ook zeker dus dat fysieke aspect erin brengen. Stoeien heel vaak, dat is leuk, stoeien. Ook wil je misschien even douchen. Of soms ook wel plegers die bijvoorbeeld pornofilms wel afspelen. Hoeft geen kinderporno te zijn of kindermisbruikmateriaal, maar gewoon volwassen porno eigenlijk om seksualiteit te introduceren als kijkers. Want gewoon iedereen doet het eigenlijk. He, dus dat introduceren van dat seksuele aspect in zo'n verhouding, in de verhouding tussen volwassenen en kind, dat is dan waar ik eigenlijk een beetje op doe met manipulatie. En heel vaak is dat, nou, dat kan wel eens de eerste keer een beetje onbewust zijn, van het heel graag willen, maar dat kan heel vaak ook een bewuste route zijn.
Is het dan zo dat de dader, zeg maar, daar een bepaald zintuig voor heeft, dat hij daar, nou ja, dat hij daar gebruik, misbruik van maakt, dat hij precies weet hoe hij dat moet doen bij kinderen?
Kijk, alles komt voor. Maar in zijn algemeenheid kun je gewoon zeggen dat plegers van seksuele delicten jegens kinderen, pedofiele plegers, een beetje hetzelfde zijn als alle andere mensen. He, die gooien wat lijntjes uit naar partners en in hun geval dan kinderen die ze potentieel aantrekkelijk vinden. En kijken ja, met wie ze wat voor elkaar kunnen krijgen. Dat is eigenlijk niets anders dan andere mensen dat doen. Alleen het is met kinderen en dat hoort dus niet. Dus in die zin vind ik altijd wel dat we ze heel veel, zal ik zeggen, bijna psychopaten, doelgerichte kwaadwillendheid toedichten. Terwijl in feite dat hele grooming gebeuren natuurlijk niet zo heel erg veel verschilt van wat andere mensen ook doen dan alleen met leeftijdsadequate partners. Natuurlijk heb je ook mensen die er heel bedreven in worden. Maar het is ook niet onlogisch dat mensen die op die manier houden van kinderen, zoals ze dat zelf dan vaak zeggen, maar zich aangetrokken voelen tot kinderen, dan ook activiteiten of zelfs werk kiezen waarmee ze in de buurt bij kinderen komen. Dan zegt iedereen altijd, oh nee, en dan daar werken. Maar dat is natuurlijk logisch, want op een andere manier vinden ze dat gezelschap van kinderen ook leuk en ook aangenaam. Dus het is niet allemaal seksueel. En dan is het, ja, dan is er iemand bij en daar krijgen ze dan een band mee. En dat kind is daar ook gevoelig voor, omdat het kind het thuis niet leuk heeft en dan de aandacht krijgt van zo'n man die ze thuis niet krijgen, bijvoorbeeld. En dat is dan natuurlijk grooming. En dan zeg je, ze kiezen de kwetsbare slachtoffers uit, maar eigenlijk kiezen ze de slachtoffers uit waarbij ze kans maken. Dat is het eigenlijk, hè? En dan maak je kans en dan loopt het uit de hand en dan wordt het een delict. En dan zeg je, ja, hij heeft moedwillig zijn slachtoffer uitgezocht. Ja, ja, ja. Het kan wel hoor. Het kan wel dat mensen dat ook een beetje ontwikkelen en dan denken van, oh ja, maar de vorige keer en dan doe ik het nu expres zo. Dat kan. Daarin zijn ze eigenlijk ook wel weer vergelijkbaar met de rest van de mensen.
Ontstaat zoiets in de loop van de jaren bij pedofiele gevoelens of komt het in één keer op?
Nou, eigenlijk hebben we daar nog ontzettend weinig zicht op. Er zijn mannen die zeggen, ik ben altijd zo geweest. He, vanaf mijn puberteit realiseer ik me dat mijn interesse ligt of is blijven liggen bij die kinderen van 8, 9, 10, 11. En dat het eigenlijk ouder niet geworden is, dat terwijl ze zelf wel ouder werden. En dat kan zijn dat ze zeggen van, toen was ik heel erg verliefd en dat is die leeftijd is het gebleven. Maar het is ook een beetje zo dat je natuurlijk op een bepaalde leeftijd er zelf achterkomt dat je je aangetrokken voelt tot mensen. En als dat niet in de pas loopt met de rest van de wereld, hè, dan kan je daar soms wat later de conclusie trekken van, dit is blijkbaar waartoe ik mij aangetrokken voel. Ik denk dat met homoseksualiteit ook wel een beetje zo is. Dat het een tijdje duurt dat je denkt, oh ja, bij mij loopt dat uit de pas. Dit is dan hoe ik ben. Dus je ziet dat met een jaar of 14, 15, daar zijn wat onderzoek met wat interviews naar gedaan, dat er dan al mannen zijn die zeggen, ja, dit is eigenlijk het enige waartoe ik me ooit aangetrokken heb gevoeld. En dat weet ik eigenlijk al sinds ik 15 ben. Nou, dan zou je echt kunnen zeggen wat we vroeger dan kernpedofilie noemden. Maar dan lijkt het erop dat je geboren bent met eigenschappen die je met grote kans die richting opleiden. Maar je hebt ook mensen, en ik haal veel van de kennis, komt natuurlijk uit de richting van de plegers. Want dat zijn de mensen die je oppakt en die je interviewt en behandelt. En waar je dus meer kennis over vergaart. Maar er zijn bijvoorbeeld ook, was een onderzoek naar plegers van misbruik. En er werd hen gevraagd, wanneer zijn je fantasieën over kinderen begonnen? En dan gaf meer dan de helft aan, nou, daar fantaseerde ik eigenlijk nooit over totdat ik het gedaan had. En toen fantaseerde ik door eraan terug te denken. En dus dat waren meer de gelegenheidsplegers die dan ineens dachten, oh, dat is ook leuk. Dus het hoeft niet per se zo te zijn dat elke pleger van een delict met een kind eigenlijk iemand is die op zijn 15e al wist dat hij pedofiel was. Dat is eigenlijk niet zo. En wat we ook heel veel tegenkomen, er is een grote oververtegenwoordiging van mannen die zelf in hun jeugd misbruikt zijn. En ja, en op allerlei manieren lijkt dat ook te kunnen leiden tot een verhoogde kans op dat je zelf misbruik gaat plegen. Maar die hebben vaak ook nog daarnaast wel interesse in leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld vrouwen van hun eigen leeftijd. Dus dat kan ook. Dus er zijn verschillende routes waarschijnlijk die naar dat gedrag leiden. Antisociale, impulsieve, iets wat te maken heeft waarvan we niet precies nog weten hoe het werkt. We hebben nu een collega die daar promotieonderzoek naar doet, van de route van eigen misbruik naar het plegen van misbruik. En ook de mensen die aangeven dat ze dat eigenlijk altijd alleen maar daarin geïnteresseerd zijn geweest. Dus er zijn meerdere routes denkbaar.
Kun je dan ook spreken van een geaardheid? Is pedofilie een geaardheid? Of?
Ja, nou ja, wat is de definitie van geaardheid? Ik kan me zo voorstellen, mijn definitie is, kijk, als iemand zegt, dit is het enige wat ik altijd alleen maar leuk heb gevonden. Dit is wat ik voelde. Ik doe daar iets mee in de zin van, niet dat ik kinderen misbruik, maar ik masturbeer bijvoorbeeld op fantasieën. En ik kijk naar mezelf, ik ben nu zo over 20 en dan denk ik, ja, ik ben pedofiel. Dan zou je kunnen zeggen, dan is dat allemaal in lijn en dan voelt dat voor iemand als een geaardheid. En dan voelt dat alsof zijn leven daar op een natuurlijke wijze naartoe geleid heeft. Dat kan. Maar wat een geaardheid is, daar is niemand het over eens. Dat is eigenlijk helemaal geen goede definitie van. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen, het is aangeboren. Of dan heb je een een hersenafwijking. Ja. En toen wordt ontzettend, nou eigenlijk niet veel, maar er worden wel allemaal veel hele kleine onderzoekjes gedaan naar hersenen van pedofielen om toch te kijken in welk kwapje het zit. Nou, er komt eigenlijk allemaal niks uit. In elke andere tak van onderzoek zou je zeggen, nou dat is er dus niet. Dan blijven ze het maar proberen en een hypothese opwerpen. Maar eigenlijk is het zo dat als je alles bij elkaar optelt, dan is dat er niet. Je kunt eigenlijk zien dat de hersenen van pedofielen precies hetzelfde werken als van andere mensen. Alleen reageren ze dus op andere prikkels, namelijk met kinderen in plaats van volwassenen. Dus het is niet echt aanleiding om te denken dat er dan iets mis is met je brein, waardoor je dat ontwikkelt. Ik denk wel dat je bepaalde eigenschappen kunt hebben die je kwetsbaar maken om dit te ontwikkelen.
Welke eigenschappen?
Dat weet ik niet precies, maar er is ook een onderzoek gedaan, een groot bevolkingsonderzoek in Scandinavië, om te kijken van of het familiair is. En dan zie je dat als je broer een pedoseksueel delict gepleegd heeft, dan is de kans dat jij dat ook doet 5 keer zo groot als anders. Dus er zit ook iets van een genetische of familiaire factor lijkt erin te zitten. Dus ik denk dat je wel gevoelig kunt zijn voor het ontwikkelen daarvan. Nou, daar kun je natuurlijk onderzoek naar doen. Heeft James Cantor veel gedaan. En dan gaat bijvoorbeeld pedofielen zijn korter en gemiddeld hebben ze een iets lager IQ, geloof ik. Terwijl ik alleen maar hele... Nou, dat is niet waar. Maar ze krijgen buiten de TBS ook hele intelligente pedofiele mannen ken. Maar zijn gemiddeld minder intelligent, hebben gemiddeld wat vaker hoofdletsel, hebben wat vaker dit, hebben wat vaker dat. Dus misschien zijn ze ook vaker linkshandig of zo, ik noem het maar. Maar dat soort kenmerken, als je die naast andere dingen legt, dan zie je dat dat niet echt uniek is voor mensen met pedofilie. Dus bijvoorbeeld een interessante vergelijkingsgroep is de mensen die zichzelf aseksueel noemen. Die hebben al die kenmerken ook. Dus je kunt op grond daarvan eigenlijk niet zo goed zeggen, oh, dan zal het wel iets aangeboren zijn. Je kan wel zeggen, ja, je kan iets aangeborens hebben, waardoor je dat misschien makkelijker ontwikkelt.
Is het te genezen? Of moeten mensen er maar mee leren leven?
Ja, wat is genezen? Hè? Vraag het aan de gemiddelde alcoholist. En die zou zeggen, genezen doe je niet, maar ik ben niet genezen, maar ik drink niet meer. En dat is natuurlijk eigenlijk precies wat je ook probeert te doen met mensen die pedofiele of pedoseksuele delicten hebben gepleegd. Dus je probeert het gedrag te beïnvloeden, het gedrag te veranderen. En dat is zeker mogelijk. Hè? Dat is eigenlijk heel goed mogelijk. Het is ook moeilijk. Dat weten ook alle alcoholisten die niet meer drinken, zal ik maar zeggen. Het is moeilijk om je gedrag te veranderen, maar het kan zeker wel. Als je kijkt naar het menselijk brein, en dan is het niet handig voor een podcast, maar dat doet Tony Beach altijd. Die zegt, als je je duim in je vuist vouwt, dan is je duim ongeveer van je menselijk brein is het deel wat je vooruit stuurt. En al die vingers die je eromheen vouwt, dat is typisch menselijk. Dat is allemaal, dat is cortex, dat is allemaal inhibitie. Mensen zijn sterren in inhibitie. Daar zijn we eigenlijk helemaal op ingericht. Om alles wat we eigenlijk diep van binnen willen gewoon niet te doen. Omdat het niet praktisch is. Omdat het ons lange termijn doel in de weg staat. Omdat het ons niet doet passen in de groep waarin we ons bevinden, et cetera. Dus mensen zijn daar in principe heel goed in. Dus als je het één soort af kan leren, dan is het wel de mens. Maar het is natuurlijk toch wel moeilijk. Hè? Dus daar steken we veel energie in. Heb je dan de pedofilie genezen? Nou, Dat waarschijnlijk niet. Zeker als het iemand is die sinds zijn 15 al zeker weet, hè, dat hij nooit iets anders leuk heeft gevonden en nooit iets anders leuk gaat vinden dan die kleine jongetjes. Dat ga je niet genezen. Maar bijvoorbeeld de man die zijn delicten heeft gepleegd, eigenlijk mede veroorzaakt door zijn eigen misbruik, omdat hij daar allerlei dingen aan over heeft gehouden waar we niet zo goed zicht nog op hebben. Nou, in dat geval kan het wel zijn dat een goede traumabehandeling eigenlijk die invloed van dat eigen misbruik sterk vermindert, waardoor ook dat verlangen voor dat gedrag eigenlijk enorm naar de achtergrond verdwijnt. En daar kennen we ook voorbeelden van. En met name de mannen die zelf misbruikt zijn echt, denk ik, wel een hoopvolle groep. En ook vaak omdat ze ook nog wel andere, normaal, zeg ik altijd een beetje een lastig woord, maar normale interesses ook erbij hebben, waar ze ook weer mee verder kunnen. En zodat het niet betekent van, nu doe ik geen pedofiele dingen meer, dan de rest van mijn leven eigenlijk op een houtje bijten wat dat aangaat. Dus daar heb je eigenlijk best wel kans om te zorgen dat de pedofiele interesse heel erg naar de achtergrond verdwijnt. En hopelijk dan ook andere dingen een beetje leuker kunnen worden. Als je zo'n trauma goed kan behandelen, dan kunnen de normale seksuele relaties ook weer leuker worden. En dat dan het evenwicht zo verschuift, is dat die interesse eigenlijk ja, minder belangrijk wordt. En kan je dan zeggen, is het helemaal weg? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dat waarschijnlijk niet. Wat je vaak wel ziet bij mensen is dat het bijvoorbeeld, zolang ze je binnen zijn, heel goed lukt, hè, om alles onder controle te houden. Je weinig afleiding, je hebt veel steun, veel activiteiten, et cetera. Maar dat het bij vlagen dan wel eens moeilijk wordt als mensen dan buiten zitten en een rotweek hebben en dan in hun eentje op een kamer zitten waar ze bijvoorbeeld, of de gezamenlijke huiskamer waar, en er is niemand thuis en die computer staat daar en je kunt alles doen wat je wil. Met name dat internet is dan een hele moeilijke trigger soms om te laten liggen. En dan zie je dat mensen daar toch wel weer op uit kunnen glijden. Dat is dan niet direct delictgedrag. Hè? Dan heb ik het niet over, oh, dan zoeken ze een slachtoffer en dan gaan ze de straat op en dan plegen ze misbruik. Dat is het eigenlijk niet. Maar toch weer bijvoorbeeld die plaatjes gaan zoeken of iets wat erop lijkt of iets wat eigenlijk dat troostrijke gevoel geeft wat ze dan misschien missen. Dus ik weet niet of je de interesse helemaal weg kan halen. Maar je hebt echt wel mogelijkheden om mensen hun gedrag te laten veranderen. En je hebt ook wel mogelijkheden, hè, als het niet gaat om dus de exclusieve 100% voor de kinderen pedofiel, zeg maar. Heb je ook echt nog wel kans om dat evenwicht een beetje te verschuiven.
Want stel dat een luisteraar dit hoort en eigenlijk daar zelf ook mee worstelt. Die gevoelens en ook, nou ja, daar eigenlijk niet zo goed mee weet wat hij of zij daarmee moet doen. Wat zou je tegen hem zeggen?
Nou, we hebben in Nederland de website pedofilie.nl. En daar is eigenlijk de overgrote meerderheid van de mannen, van de pedofiele mannen die zich daar begeven, die hebben echt het standpunt van je moet er niks mee doen. Maar we willen wel graag gewoon als mens behandeld worden en niet door iedereen verdacht gemaakt of uitgekotst worden. Dus daar zijn dus ook wel clubjes waarbij je aan kunt sluiten van gelijkgestemde mensen. Heel vaak zijn die mannen overigens totaal niet bang dat ze een delict gaan plegen. En dat is natuurlijk ook de worsteling waar je mee zit. Je wil dat eigenlijk, of jouw gevoel leidt je daarheen. Maar tegelijkertijd is het doen ook niet leuk, omdat je weet dat je iets heel raars doet en iemand ermee beschadigt. En dat willen ze vaak ook niet. Dus het zijn vaak mannen die eigenlijk helemaal niet zo bang zijn dat ze een delict gaan plegen, maar die een uitweg zoeken uit depressieve gevoelens. En hoe vertel ik het aan mijn moeder? En is er een clubje waarbij ik me aan kan sluiten? Want ja, gedeelde smart is halve smart. En is het zo, want dat denken ook mannen vaak, als ik die gevoelens heb, ga ik het vroeg of laat doen. Want zo gaat dat. Hè? Want dat is natuurlijk altijd wat ze je in films en series voorschotelen. Op 4 zenders tegelijk, dubbele afleveringen elke avond. Hè, er is geen ontkomen aan. En dat gaan mensen ook van zichzelf geloven. Ook heb die gevoelens, dan ga ik vroeg of laat een kind iets vreselijks aandoen. En dat is natuurlijk niet zo. Want daar ben je zelf bij. En 90% van je brein is remming, dus dat kan je gewoon heel goed. En als dat dan moeilijk is, in de zin van niet zozeer dat het moeilijk is om het niet te doen, maar moeilijk is omdat jij nou eenmaal gezegd bent tot het gevoel waar je ook niet om gevraagd hebt, dan is het wel goed als je mensen daarmee kunt steunen. Je kunt in Nederland goed terecht bij de reguliere GGZ. Er is ook een zorgstandaard voor parafiele stoornissen en hyperseksualiteit. En daarin is ook heel nadrukkelijk pedofilie opgenomen. En dan is doel 1 voorkomen van schade voor anderen en jezelf. Maar daar kun je heel makkelijk voorbij stappen als je zegt, ik doe mezelf niks aan en ik doe anderen niks aan. Dat is helemaal mijn probleem niet. En dan ga je gewoon verder met de dingen die voor jou belangrijk zijn. En dan kun je gewoon, reguliere behandelaars zouden daar op voorbereid moeten zijn. He, dus dat is denk ik iets waar je gewoon hulp kunt zoeken als je dat hebt.
Je had het net over die dubbele aflevering op tv. Waar doel je dan precies op?
De Law and Order Special Victims Unit.
Kijk, dun dun. Ja, daar hebben we hem. Ja. Maar dat vormt wel vaak het beeld van de overgrote meerderheid van de bevolking als we het over dit soort onderwerpen hebben.
Ja.
Is dat problematisch? Hoe kijk je daar tegen?
Ja, dat is wel jammer. Ik vind dat ze... Ik moet zeggen, op het onderwerp verkrachting, dat ze daar ook wel eens wat goede onderwerpen hebben. En ze bijvoorbeeld altijd heel erg benadrukken van dit mag niet en je hebt het niet uitgelokt, want dit mag gewoon niet. En als je je niet verzet hebt, dan heb je gedaan wat je moest doen om te overleven. En daar stralen ze wel heel erg de goede boodschap uit, vind ik. En misbruik, het is niet je verantwoordelijkheid. Maar aan de plegenkant is het natuurlijk een politieserie. Dus, maar aan de plegenkant is er weinig nuance. Het zijn eigenlijk allemaal een beetje gekke, gestoorde, seksueel gefrustreerde psychopaten types die dat altijd zullen blijven doen, want die kunnen ook geen weerstand bieden aan die innerlijke drang. Eigenlijk zeg maar alles wat het niet is, wordt er eigenlijk daar voortdurend opgevoerd. Hè. Dat is je innerlijke drang, dat is seks, dat is allemaal heel eng, vinden alle Amerikanen natuurlijk. En dat heb je allemaal geen controle over. En ja, als het in je zit, dat geloven ze ook altijd heilig. Je wordt dan ermee geboren en dan zit het in je. En dat is ook de hele, een van de rode draden van die serie is dat zij het product van een verkrachting is en daar natuurlijk eeuwig gefrustreerd over is en dat ook heel erg voortdurend bang is dat dat in haarzelf zit. Hè? Dus het is altijd het idee van je wordt zo geboren en als je het dan hebt, nou dan is er geen ontkomen aan. Dan is dat echt uiteindelijk wat je gaat doen. En daar is eigenlijk, daar zit helemaal geen nuance in. En het andere is, waar ik het in het begin over had, waar heel weinig nuance in zit, is dat slachtofferschap. Die slachtoffers zijn eigenlijk allemaal, en natuurlijk komt dat ook voor, hè? Die zijn natuurlijk erg aangeslagen. Dat is natuurlijk vrijwel altijd het geval. Hè? Er zijn weinig mensen die daar luchtig overheen stappen. Maar dat leidt eigenlijk altijd tot, ik ga mijn huis niet meer uit, mijn bank wil niks meer met seks te maken hebben. En dat is in praktijk zeker niet altijd het geval. Als je ziet wat het grootste risico is voor mensen die slachtoffer geworden zijn van misbruik, is dat ze opnieuw misbruikt worden. Omdat op de een of andere manier ze ook de neiging kunnen hebben om zichzelf terug in gevaarlijke situaties te begeven waarop in hun lijf eigenlijk geen alarm meer slaat of nou ja, allerlei hele moeilijke gevoelens daarbij kunnen krijgen. En er is recent in het EMDR-magazine een heel belangrijk onderzoek verschenen van Iva Bikinic. Die heeft daar een stuk over geschreven, waar slachtoffers van misbruik heel nadrukkelijk expliciet goede vragen zijn gesteld, waarin mensen ook aangeven dat ze bijvoorbeeld last houden, slachtoffers, van genitale respons. Als ze denken aan dat wat hun is aangedaan. Dat ze daar toch ook fysiek een soort opwinding ervaren en voelen zich tegelijkertijd enorm verraden door hun lijf en ontkomen er ook weer niet echt aan. En natuurlijk moeten ze er vaak aan denken, want het is een enorm trauma en die raken helemaal in de knoop. Maar dat is niet iets wat mensen makkelijk durven zeggen. Hè? Dat ook bestaat en dat je dat ook kunt meemaken. Of dat je bijvoorbeeld een slachtoffer van misbruik zegt, ja, dat misbruik, dat, ja, dat hoort bij mijn leven. Ik geloof niet dat ik het echt leuk vond, maar wat ik pas echt erg vond was toen het ophield. Want toen had ik niks meer, toen dacht ik zelfs daar ben ik niet goed genoeg meer voor. Nee. Ja, dan in tranen uitbarsten. Maar dat is ook niet iets wat mensen makkelijk durven te vertellen. Hè? Want dan klinkt het alsof je het leuk vond, dan is het je eigen schuld. En voor die nuance is het natuurlijk in de Special Victims Unit totaal geen plaats. Je hebt daders en die zijn vreselijk. En je hebt slachtoffers en die zijn timide en teneergeslagen en stil, zeg maar. En daartussen zit niks. En dat is in praktijk natuurlijk echt heel anders.
Ik merk het bij mezelf nu ook. Het is ook wel heftig wat je vertelt. En dat is natuurlijk ook hoe de meeste luisteraars zullen reageren. Begrijp je wel dat stigma er is en dat die nuance vaak ook ontbreekt, omdat er, ja, het roept zoveel gevoelens en emoties op.
Het is ontzettend makkelijk om te zeggen, dit zijn de slechterikken en als we die opsluiten, dan zijn we er vanaf. Het is natuurlijk veel moeilijker om je te realiseren dat het ingewikkelder is. En ik denk dat we wel een aardige stap op weg zijn met het hele MeToo gebeuren. Hè, dat je kan zeggen, ja, het is eigenlijk overal. En er zijn tijden, dan kan je de krant niet openslaan. Ik weet niet of iemand dat nog doet, maar je app niet te openen. En je ziet van, oh, weer een beroepsgroep. Oh, de turnsters, oh, de andere sporten. Oh, de zangers, oh, de dansers. Het is ook overal. He, dus seksueel misbruik en het overschrijden van andermans grenzen is van alle tijden en alle plaatsen. En is niet zo makkelijk onder te verdelen in gruwelijk manipulatieve psychopaten, slechterikken en weerloze slachtoffers. Dat is gewoon niet hoe het is in praktijk. En het is wel makkelijk. Ja, en het andere is, ja, ik ben vaak expliciet, dat vindt niet iedereen leuk, maar het punt is dat als ik het niet expliciet zeg, mensen toch altijd het ergste denken en dat zelf invullen. Terwijl als ik het wel expliciet maak, dan is het maar duidelijk.
Ja. He,
dus dan
beter maar zo zeggen.
Kan je zeggen, ja, dit is een pleger, maar die heeft wel totaal andere delicten gepleegd, want namelijk dit en dit en dat, dan die andere pleger. En als je het niet zegt en allemaal in het midden laat hangen, dan gaat iedereen er een beetje het zijne van denken. Het zijn natuurlijk geen dingen die mensen leuk vinden om te horen. Ja, ik ben daar natuurlijk aan gewend, maar ik heb ook wel eens, heb ik niet zelf gelezen, maar een praatje op een congres bijgewoond van iemand die vertelde dat we weten dat slachtoffers in hun behandeling eigenlijk ook niet alles vertellen aan hun therapeut. Omdat ze heel erg aan het aftasten zijn van, ja, dit vind je volgens mij heel onprettig om te horen. En dan nemen ze eigenlijk de therapeut in bescherming en dan vertellen ze niet alles. En dat zie je natuurlijk terug, want dat zo zou het natuurlijk niet moeten zijn.
Maar doet dat bij jezelf dat gevoel ook wel eens, dat je het niet prettig meer vindt om te horen? Hoe sta je daar zelf persoonlijk in?
Ja, ik vind het natuurlijk ook niet prettig om te horen, maar wel belangrijk om de details te weten. Ik kan wel alles horen en lezen, want anders dan zou ik natuurlijk na 19 jaar echt wel helemaal klaar zijn met deze baan. Maar ik kan bijvoorbeeld, ik hoef geen plaatjes te zien. Op de een of andere manier kan ik dat niet goed dan verwerken. En dus dat doe ik niet. Dus ik zou ook nooit kijken naar kinderpornografisch materiaal alleen al om te zien wat het is. Sommige mensen zeggen dat van de politie of behandelaars. Die zeggen, ja, maar je moet het wel gezien hebben om te weten waar je het over hebt. Dat doe ik dan niet. Dus ik hoef geen dingen te zien. Maar ik kan wel alles lezen en ja, dat is, er zijn mensen verschillend in. Als je dat mee naar huis neemt en erover gaat dromen, dan moet je dat werk, denk ik, beter niet doen. Dat maakt je niet.
Daar heb jij gelukkig geen last van.
Daar heb ik geen last van, nee. Ik weet het niet hoor, want ik heb ook wel collega's die heel goed, dat ging dan niet zozeer over zeden, maar heel goed konden dealen met alle moeilijke patiënten en alles wat er misschien mis kon gaan, et cetera, et cetera. En dan uiteindelijk na 30 jaar zeiden, nu kan ik het ineens niet meer. Dan stapelt het zich toch een beetje op. En dan kan je er ook gewoon genoeg van hebben op een dag. Dat kan ook. Ja.
Het is tijd voor de inval. Het moment in het spreekuur waar we mensen op straat vragen naar hun kijk op het onderwerp. Met deze aflevering de vraag:
moeten pedofielen behandeld worden?
Want je hebt mensen die hebben, zeg maar, pedofiele neigingen. En die zijn zich daar erg bewust van. En die blijven daarom zo ver mogelijk bij elk kind uit de buurt. En je hebt ook mensen die dat hebben en die zoiets hebben van, ja, als ik dat voel, dan is dat zo en dan moet iedereen dat maar accepteren. Dus dat vind ik heel, daar vind ik een heel groot verschil tussen zitten. Maar ik vind dat daar zeker een vorm van behandeling voor beschikbaar zou moeten zijn ook. Maar ik denk, om dat mogelijk te maken, moet het ook wat bespreekbaarder zijn. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want zodra je het erover hebt, worden mensen meteen heel kwaad. En dat is heel logisch natuurlijk, want het raakt mensen meteen heel diep. Maar ik kan me voorstellen dat, stel je voor dat je die neiging hebt, dan maakt dat het ook heel moeilijk om hulp te zoeken. Dus het snijdt een beetje aan twee kanten.
Wieneke, dank voor je uitleg tijdens dit spreekuur. En dat je zo expliciet over dit moeilijke onderwerp toch hebt gepraat. Dank je wel daarvoor. Ook jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.hoevenkliniek.nl. En aan jou wil ik vragen nog eens te denken aan je buurman met wie we deze aflevering begonnen. Hoe denk je daar nu over?